Namens de kerkraad zijn er voor u deze afkondigingen. Zondag 17 maart gaat om 9 uur 's morgens kandidaat J. Kooi voor. Aansluitend is er koffie drinken. 'S middags om 4 uur gaat dominee J. Koppelaar voor. Beide tijdstippen zijn anders dan gebruikelijk. Zaterdag is er om 7 uur 's avonds gebedskring in de consistorie. En voor deze data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collectie is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er een collecte die voor het onderhoud van de kerk is bestemd. Laten wij de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen naar Psalm 39, daarvan vers 4 en 5. Psalm 39, vers 4 en 5 gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Wij zingen vers 4 en 5 uit Psalm 39. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 28 uit de Heidelbergse catechismus, zondag 10, vraag en antwoord 28. Daarna zingen wij uit Psalm 33, vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Wij zingen Psalm 33, vers 8, na de belijdenis van het geloof die wij doen met vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog steeds door zijn voorzienigheid onderhoudt en ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen, in de toekomst overkomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Wij willen in onze voorbeden de heer C. Pols gedenken. Hij zou morgen worden geopereerd, maar door een ontsteking elders kan helaas deze operatie, hartoperatie, niet doorgaan. En die moet minstens enkele weken worden uitgesteld. Laten wij samen bidden. Heere God, wij mogen hier vanavond samen zijn en wij hebben in wat wij hebben gezongen al zoveel gezegd en zoveel beleden. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, ook over ons, ieder van ons persoonlijk. Dan kent u onze levens, hoe het vroeger was en hoe het nu is, hoe wij onder uw woord komen. Heere God, dan is het leven voor ons grillig en ons menselijke bestaan zo kwetsbaar. Het kan opeens door de dood worden beëindigd. Het zal door de dood worden beëindigd. En zo zijn wij bijeen hier op deze biddag om te vragen om de allereerste levensbehoefte van werk en van voedsel, om ons leven te onderhouden. Heere, wij bidden daarom, want als u onze ademinhoud, zo zijn wij niet meer. Elke harteklop krijgen wij van u. Telkens weer, Heere, geeft u ons het leven, de adem en alle dingen. En zo zijn we samengekomen en wij vragen, Heer, of wij het licht van uw woord mogen zien vallen op ons leven, mogen zien stralen boven ons donkere en tijdelijke bestaan. En dat wij de stem mogen horen van hem die in deze gebrokenheid is neergedaald en toch gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Laat zo uw woord mogen opengaan. En laten wij mogen luisteren als een woord dat ook over onszelf gaat. Ieder van ons persoonlijk. Heren, daarom bidden wij, help ons in het luisteren. Dat wij onze aandacht erbij kunnen houden, maar ook dat wij toepasselijk mogen luisteren. En het woord zullen toe-eigenen, toepassen op ons eigen bestaan. Heren, help ook uw dienaar als hij het woord moet uitleggen, uitdragen en verkondigen. Geef hem daarvoor wat nodig is naar geest en lichaam. We bidden, Heer, of u ons allemaal uw Heilige Geest wil schenken, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. En we mogen u dat met vrijmoedigheid vragen, omdat waar woord en geest zijn, daar strekt het alles tot uw eer. U zendt uw kostbare woord niet ledig heen en het zal ook niet ledig terugkeren. Maar het zal doen wat u behaagt en laat zo deze dag en deze dienst ook mogen zijn, Heren, tot uw eer, tot onze zaligheid, tot uitbreiding van uw kerk, tot de overwinning van het licht over de duisternis en van de vreugde over het verdriet. We bidden voor deze wereld in nood, die geteisterd wordt door alle gebreken van onze zonden. Heren, wilt u geven dat onze harten niet te zeer naar beneden getrokken worden, maar dat wij onze harten opwaarts mogen heffen in de hemel, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En we bidden, Heren, dat wij in deze wereld getuigen mogen zijn van hem, de Heere Jezus Christus. Laat zo, Heren, dat evangelie in deze wereld mogen worden verspreid. En leer ons om in ons eigen leven ook werkelijk in de praktijk van ons bestaan christen te zijn. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en we doen dat in het boek Prediker. We zijn bezig met de prekenserie over dit boek. En ook deze avond willen we een gedeelte hieruit samen lezen. Prediker hoofdstuk 9. Wij lezen daaruit de versen 1 tot en met 12. Prediker hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. Het woord van God spreekt daar als volgt: zekerlijk dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan. Namelijk dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen dat voor zijn aangezicht is. Alle dingen wedervaart hun gelijk, alle andere. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als de onreine. Zo dien die offert, als dien die niet offert, gelijk de goede, zo ook de zondaar. Dien die zweert, gelijk als dien die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiedt. Dat enerlei ding allen wedervaart. En dat ook het hart van de mensenkinderen vol boosheid is. En dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niets. Ze hebben ook geen loon meer. maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is al reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan en ze hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiedt. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goederharte, want God heeft al reeds een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen van uw ijdele, korte leven, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dit is uw deel in dit leven. En van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is van de snellen, nog de strijd van de helden, nog ook de spijzen voor de wijzen, nog ook de rijkdom voor de verstandigen, nog ook de gunst voor de welwetende, maar dat tijd en toeval al deze wedervaart, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogeltjes die gevangen worden met de strik, gelijk die, zo worden de kinderen de mensen verstrikt, de boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk plotseling over hen valt. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking zijn de versen 2, 7 en 10. Alle dingen wedervaart hun gelijk, alle andere. Enelei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine als de onreine. Zo die die offert als die die niet offert. Gelijk de goede, zo ook de zondaar. Die die zweert, gelijk als die die de eet vreest. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goederharte, want God heeft al reeds een behagen aan uw werken. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Wij schrijven als thema boven de preek: biddag tussen dood en leven. Biddag tussen dood en leven. Drie gedachten waar we bij stilstaan. We zullen nadenken over bidden om gewas en arbeid. Onze eerste gedachte: bidden. Ten tweede: om gewas. Ten derde: en arbeid. Dus we schrijven boven de preek: biddag tussen dood en leven. En in drie gedachten denken wij na over bidden om gewas en arbeid. Ten eerste: bidden. Het is nodig dat wij in ons sterfelijke, onzekere leven bidden, aan de hand van vers 2. Om gewas, om voedsel, dat het groeit en dat we kunnen eten, aan de hand van vers 7. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harte. En de arbeid die komt in vers 10 te sprake. Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Laten wij zingen naar Psalm 42. Versen 5 en 7. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in hoogsten lof uw lust. Wij zingen vers 5 en 7 uit Psalm 42. Gemeente, wij schrijven boven de preek biddag tussen dood en leven. En in onze eerste gedachte staan wij stil bij het bidden. Vandaag is het biddag. Wij bidden voor gewas en arbeid. Om werk en om voedsel. Ja, die basale dingen. Daar bidden wij om, want het leven is onzeker. En wij merken dat in deze tijd van crisis de stabiliteit die wij vroeger meenden te hebben, kan zomaar verdwenen zijn. Dingen waar we vroeger automatisch van uitgingen, staan nu onder druk. Het is allemaal anders. De vastigheid is er niet. En daarom moeten wij erom bidden. Om duidelijk te maken, ook tegenover God, dat wij van Hem afhankelijk zijn. Wij voelen ons soms in een krachtenveld waar we niet over kunnen beheersen. Wij zijn speelbal van krachten die sterker zijn dan wij zelf. En dan is het goed om te bidden om de meest basale dingen. Om eten en drinken, om werk, om leven. Om leven. Ja, zegt iemand, maar gelovigen dan? Als je op God vertrouwt, dan hoef je daar toch geen zorgen over te hebben. Misschien heeft u of heb jij wel eens een keer een preek gehoord over Elia, die in de grootste hongersnood door God persoonlijk verzorgd werd. De raven kwamen 2 keer per dag en brachten brood en vlees. Hij had water. Als je op God vertrouwt, hoef je nergens bang voor te zijn. Dan heb je niets te vrezen. En toch, ook als wij in Christus mogen geloven, als wij mogen vertrouwen dat niets ons zal scheiden van Gods liefde, bidden wij. Want, zo zegt dit hoofdstuk, Prediker 9, enelei, vers 2, enelei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ook christenen zijn hun toekomst niet zeker. Ook ons kan van alles overkomen. Er is geen enkel verschil of je nu christen bent of atheïst, maar je kunt plotseling getroffen worden. Je kunt ziek worden. Je kunt een auto-ongeluk krijgen. Je kunt depressief worden. Van alles kan je overkomen. Enelei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. De goede en de reine, zowel als de onreine. Degene die offert, die God dient, als degene die nooit offert. Gelijk de goede, zo ook de zondaar. Degene die wel zweert en degene die daarvoor vreest. Het maakt blijkbaar in de praktijk van het dagelijkse leven niet zoveel uit. En het is ook waar, toch? Veel benauwdheid, smaken en drukkend harteleed, dat is niet iets wat je alleen buiten de kerk vindt, maar ook christenen krijgen daarmee te maken. Het geloof in God is niet een garantie voor een stil en een gerust leven. Nee, die grilligheid, die onzekerheid van het leven kan ons even goed treffen als wie dan ook. En daarom zijn wij vandaag bij elkaar en daarom bidden wij. Heren, we zijn van u afhankelijk. We hebben u nodig van moment tot moment, zelfs voor de meest basale dingen. De prediker gaat in vers 3 nog verder. Hij denkt niet alleen aan de grilligheid van wat ik noemde, een ziekte of een auto-ongeluk of andere dingen, maar ook het kwaad dat mensen elkaar onderling aandoen. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enelei ding alle wedervaart. En ook dat het hart van de mensen kinderen vol boosheid is. En dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. Mensen doen elkaar willens en wetens kwaad aan. En dat gaat maar door en dat verbetert niet. En waar eindigt het mee? Vers 3 zegt het, en daarna moeten zij naar de doden toe. Daar loopt het allemaal op uit. Diezelfde gedachtegang zet hij voort in de versen 11 en 12. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Je zou dat denken, mensen die fysiek sterk zijn, die hard kunnen lopen, die winnen het. De strijd voor de helden, ook niet altijd zo. Nog de spijzen voor de wijzen, soms loopt het anders. Nog de rijkdom voor de verstandigen, helemaal niet waar. Nog de gunst voor de welwetende, maar dat tijd en toeval al deze mensen weder vaart. Het leven is zo onvoorspelbaar, het menselijke bestaan is zo grillig, zo bedreigend, zo noodlottig. Tijd en toeval wedervaart ons. Ik las in een boek dat een jaar of vijf geleden was er in Amerika een man. En die had een lot gekocht. En die won een lot. $10 miljoen op zijn lot. Nou, dan heb je een goede dag. 10 miljoen. 'S Morgens werd het hem bekendgemaakt. 'S Middags kreeg deze man een hartaanval en was hij dood. Die dingen gebeuren. Tijd en toeval overkomen ons. We zijn, zegt vers 12, als vissen en als vogels. De vissen die gevangen worden met het boze net. En de vogeltjes die gevangen worden met de strik. Ze leven vrolijk en opeens worden ze gevangen en ze zijn dood. Zo is het leven van de mens. Ik moest terugdenken in de voorbereiding aan iets wat ik als kind een keer meemaakte. Ik was denk ik een jaar of 7, 8 of zo. En ik woonde toen in Boskoop. Je had daar allemaal van die boomkwekerijen en die hoge luchten daarboven. En er kwamen 2 eenden aanvliegen. Altijd zo'n mooi gezicht. Met grote snelheid, 70, 80 kilometer per uur vliegen zij daardoor de lucht. Maar er stond een jager op de grond en hij richtte zijn geweer en hij schoot 2 knallen, hoorde ik. En een van die eenden die begon te dwarrelen en die viel met een doffe klap neer, dood. Het ene moment vloog hij daar nog in zijn volle kracht, snel. En een paar seconden later lag de vogel dood, doodgeschoten. Zo is het menselijke leven. Zo is ons leven. Hoe lang duurt het nog dat het voorbij is? En daarom is het goed om te bidden. Want we zijn ons leven geen moment zeker. De prediker, we hebben het vaker gezien in het boek, de prediker zegt het telkens weer: memento mori, gedenk te sterven. Zodra hij een kans krijgt, grijpt hij die kans om deze boodschap ons voor te houden. Wij horen die boodschap niet graag. En juist daarom zegt de prediker het zo vaak als hij kan. Telkens weer. En vanavond zegt hij het u en jou weer. Denk eraan. Je gaat sterven. Denk eraan. De dood komt. Wij moeten naar de doden toe. En in vers 10 zegt hij: het graf waar gij, u, jij heen gaat. Hij zegt het in vers 5 zo: want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niets. Dat is wel heel flinterdun. Dat verschil tussen een dode en een levende. Een dode weet niets, een levende weet, als erop aankomt, 1 ding, namelijk dat hij sterven gaat. Mag ik vragen aan u en jou: weet je dat je sterven gaat? Nee? Ben je een dode? Nu al. Weet je dat je sterven gaat? Houd je er rekening mee? Ben je erop voorbereid? Het komt. Wij kunnen zo'n vogel zijn uit de lucht geschoten. We kunnen zo'n vis zijn in het boze net gevangen. Ik heb het vaker gezegd: de dood is de meest democratische instelling die er is. 1 sterfgeval per persoon. En het zal ook ons overkomen. En het is goed om er rekening mee te houden. En ook daarom hebben wij de biddag. Om onze lege handen omhoog te heffen en te zeggen, ach Heere God, ontferm u over ons. Wij zijn van die sterfelijke wezens. Wij hebben brood nodig, wij hebben eten nodig, wij hebben arbeid nodig. Geef het ons, zodat we nog een tijdje mogen leven. Dat is het gebed van de biddag. En toch mogen we er gelukkig meer bij zeggen. Meer. We mogen de woorden aanhoren van hem die gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Die mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat is de evangelie. Dat komt niet tot mensen die eindeloos doorleven. Maar dat komt tot u en jou en mij. Mensen die absoluut zeker gaan sterven. En tegen die mensen zegt de Heere Jezus. Geloof in mij. En je zult de dood niet zien. We gaan naar onze tweede gedachte. We komen dan bij vers 7. En er staat, ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harten, met een vrolijk hart, want God heeft al reeds een behagen aan uw werken. Ga dan heen, eet en drink met vreugde en met vrolijkheid. Dat is het gebed om eten, om drinken, om voedsel. En dus ook om het gewas dat het voedsel ons geeft. Als wij dit vers zo lezen, dan staat daar dat wij dat brood zullen eten met vreugde. Wij bidden dus vandaag niet om eten en drinken, zoals de varkens verlangen naar de draf. Om onze buik maar vol te hebben. Wij bidden om een vreugdemaal. Eten met vreugde en drink uw wijn met vrolijk hart. Als wij bidden om brood, dan bidden wij om een maaltijd in de mooie zin van het woord. Je komt samen en je geniet van het voedsel en je geniet van het drinken. Je geniet van de gezelligheid, je geniet van de vriendschap, je geniet van het gesprek. Alle mooie dingen komen samen in een goede maaltijd. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een goed en vrolijk hart. Wat een plotselinge onverwachte wending toch in dit hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waar de troosteloze onontkoombaarheid van de dood ons geschilderd wordt. Voor dit vers, na dit vers, aan alle kanten eindigheid en doodsheid. En opeens staat daar de vreugde van het volle leven. Eet en drink met vreugde. En daar bidden we ook om. Daar bidden wij om. Wij bidden niet om te mogen overleven, maar wij bidden om overvloedig te leven. Hoe kan dat? Hoe kan de prediker opeens in vers 7 deze woorden zeggen? Is dat misschien ironisch bedoeld? Het lijkt wel een beetje op die woorden uit 1 Korinthe 15 over de heidenen die zeggen, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Is dat zo bedoeld? Is dat niet pijnlijk voor mensen die de hardheid en de pijnlijkheid van de dood ervaren hebben? Om dan opeens te horen dat je vrolijk en vreugdevol moet zijn. Kun jij wat met dit woord als je je zo zwak en sterfelijk voelt en als je bang bent om als een vogel uit de lucht geschoten te worden? Nee, toch niet. Want, staat er achteraan, want God heeft alreeds een behagen aan uw werken. Het is duidelijk dat de prediker het hier heeft over de gelovigen. Niet over die goddelozen en die onreine mensen van vers 2 en 3 natuurlijk. Nee, het gaat over gelovige mensen. En tegen hen zegt hij, eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God heeft reeds een welbehagen aan uw werken. God ziet in gunst en goedheid op je neer. En alles wat je doet heeft zijn goedkeuring en zijn zegen. En is een blijk van zijn liefde. Paulus zegt het in 2 Korinthe 6. Wij zijn als stervenden en ziet wij leven. Droevig zijnde en altijd blij. Arm, maar vele rijk makende. Als niets hebbende en toch alles bezittende. Want Gods goedkeuring over ons leven. En dat is waar, gemeente. Dan is het toch waar. Met alle onzekerheid die ook een gelovige overkomt. Alle gebrokenheid, alle verdriet, alle ziekte, depressiviteit, neerslachtigheid, noem maar op. En toch, eet uw brood met vreugde. Want God heeft reeds een behagen in alles wat je doet. En die goedkeuring en die zorg en die liefde van God is sterker en zekerder dan de onzekerheid van het leven. En die is niet te verbreken, zelfs niet door een onverwachte dood. En die is groter dan welk verdriet in ons leven dan ook. Alreeds staat er. Het is er alreeds. Nu al. Het was er al lang. Dat is zo'n troost. Want dat hoef je niet te verdienen. Dat hoef je niet te kopen. Hoef je niet aan te twijfelen. Hoef je niet te verwerven. Dat is er al. De liefde van God. Voor degene die in hem geloven. Alreeds. Dat was er al op het moment. Dat God je van dood levend maakte. Toen al. Maar God die rijk is in barmhartigheid, schrijft Paulus. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Toen al, denk eens terug aan dat moment. Dat je dood was. Dat God je levend maakte. Zou de vreugde daarvan niet je dagelijks leven doortrekken? Eet uw brood met vreugde, want God heeft alreeds een behagen aan uw werken. En denk nog eens verder terug, alreeds toen Christus stierf. Want God bewijst zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren, toen alreeds had God aan ons een welbehagen. Denk nog eens verder terug naar het begin van de wereldgeschiedenis, onmiddellijk na de zondeval. Toen reeds heeft God zijn welbehagen uitgesproken in de moederbelofte. Toen al was er sprake van de hoop op het eeuwige leven, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft. Voor de tijden der eeuwen, alreeds een welbehagen, toen al. En we mogen nog verder teruggaan. En die duizelingwekkende eeuwige eeuwigheid. Toen reeds had God gedachten van liefde, van welbehagen, van zorg, van zijn goedkeuring en barmhartigheid. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus. Voor de grondlegging der wereld. Eet uw brood met vreugde. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God heeft alreeds een welbehagen aan uw werken. Zo bidden wij om voedsel. Zo bidden wij om gewas. Er staat nog een woordje voor. Begin van de 7. Ga staat daar. In de grondtaal staat er maar één woord. Ga. Wacht daar niet mee. Er zit een drang achter, een aansporing. Vooruit. Aarzel niet. Er spreekt ernst uit. Wacht daar niet mee. Het heeft haast. Doe dat dan. Eet dan uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harte. Er ligt een opdracht in. Een opdracht tot vreugde. Een gebod. Het mag niet anders. Dat klinkt wonderlijk. Zo moeten wij dus bidden om ons eten en om ons drinken. Wij moeten dat vragen en wij moeten dat met vreugde genieten. Nee, nee gemeente, niet dat wij dan maar gemaakt vrolijk moeten zijn en altijd doen alsof je sterk bent en het verdriet leeft in je hart, maar voor de buitenwereld ben je sterk en vrolijk en gelovig. Nee, zo niet. Zo niet. En toch, het staat er. Ga! Doe dat! Dat is opdracht. Toch wel. Waarom, gemeente, wel? Als je erover nadenkt. Wat God aan de gelovigen geeft. Wat God aan de gelovigen geeft. Dat is toch duizendmaal meer dan al het verdriet wat je in het leven overkomen kan. Dat is machtiger, groter, rijker, sterker, dieper dan alle onzekerheid van dit leven. Ga, eet uw brood met vreugde. Ik geef hun het eeuwige leven, zegt de Heere Jezus. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Als je daarover nadenkt, wat God ons geeft, zou je dan niet vreugdevol zijn? De profeet Habakuk heeft het gezegd, hoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Ga, eet uw brood met vreugde. We hebben het gezongen uit Psalm 42. We gaan het straks zingen uit Psalm 43. O mijn ziel, waarom buigt gij u neder? Waarom zijt gij in mij ontrust? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Een opdracht voor een christen. Want gemeente, als een christen geen vreugde zou kennen, wie dan wel? Als christenen niet spreken over het leven, wie dan wel? Als christenen niet in de praktijk zelfs van hun eten en drinken vreugde in God beleven, wie dan wel? Als christenen op hun eten aanvallen zoals varkens op de draf, wat voor verschil is er dan nog? Als wij met de vrezen des doods al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen zijn, waar blijkt dan de macht van Christus, die zichzelf in de dood gegeven heeft om te niet te doen degene die het geweld van de dood had? Dat is de duivel. En laten wij zo bidden om brood, om voedsel, om wijn, voor het vreugdemaal, voor de vreugde die God belooft. Want God heeft alreeds een behagen aan alles wat je doet. We gaan naar onze derde gedachte, de arbeid. We hebben ten eerste wat gezegd over het bidden, want wij mensen, we leven maar kort, ons leven is onzeker, kwetsbaar, grillig. We hebben in de tweede plaats gezien dat wij ons brood met vreugde moeten eten en onze wijn drinken met een vrolijk hart, in de wetenschap dat de overwinning van Christus sterker is dan de dood. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Zo bidden wij om het eten en dan, het is ook de biddag voor de arbeid. Laten we daarom nog naar vers 10 kijken. Ten slotte, de arbeid. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, dat betekent geen scherpzinnigheid, geen wetenschap, nog wijsheid in het graf waar u heen gaat. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Alles wat uw hand vindt om te doen, dat betekent alles wat voorhanden is, onder handbereik. Alles wat je hand vindt, tegenkomt. Er staat niet alles wat je hoofd vindt, maar alles wat je hand vindt, wat vlakbij is. En dat betekent ook meteen dat er dingen zijn die niet onder handbereik zijn. Die niet te realiseren zijn in dit leven. Die je hoofd misschien wel vindt, die je graag zou willen, maar het is een ideaal van de toekomst. Ver weg, onbereikbaar. Ja, dat is waar. Soms, sommige dingen zijn in je leven niet bereikbaar. Er zijn hier misschien mensen die vroeger graag hadden willen gaan studeren bijvoorbeeld. Maar er was geen geld voor. Er was geen gelegenheid voor. En nu ben je oud en je zegt, ik had zo graag willen studeren. Misschien had je een ander beroep willen gaan doen dan wat je nu hebt. Misschien had je graag moeder willen zijn. Maar het leven liep anders. Het ging niet, het kon niet. Misschien heb je een handicap, lichamelijk of psychisch. En het beperkt je mogelijkheden. En die dingen in de verte, daar kun je alleen maar van dromen. Dat vindt je hoofd wel, maar dat vindt je hand niet. Het is niet onder handbereik. En misschien denk je wel, mijn leven is mislukt. Ik had zo graag dat. Ik had zo graag dat willen bereiken, maar het ging niet. Misschien ben je nog jong en dan denk ik ook aan de studenten die vandaag in ons midden zijn. Je studeert keihard, want je wilt wat bereiken en je wilt graag carrière maken. Je ziet de dingen voor je, je hebt je droom. Ja, maar pas op, zo maakbaar is het leven helemaal niet hoor. Lang niet alles is onder handbereik. Denk eraan, ook als je studeert en een carrière maakt, je bent op weg naar het graf. Het graf waar je heen gaat, zegt vers 10. En daar in dat graf, daar is geen werk en geen scherpzinnigheid, geen wetenschap of wijsheid. Daar is het stil en donker en dood. Daar ben je heen op weg. En dan komt dit woord tot ons. Hoe moeten wij werken? Moet je dan maar niks doen? Moet je je maar plat laten slaan en lam geslagen door het leven gaan? Ik ga toch sterven, ik ga toch dood, ik kan niks bereiken. Het graf is het einde van alle mensen. Nou, dat zegt de prediker niet. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met alle macht. Datgene wat wel onder handbereik is. Datgene dat je wel kunt doen, datgene wat wel voorhanden is, doe dat met alle macht. Geef daar je kracht, geef daar je energie aan. Laten we die vraag aan elkaar stellen vanavond. Waar sta je in het leven? En wat zijn zo de dingen onder handbereik? Stop ermee om je leven te vergooien met het nastreven van idealen en doelen daar in de verte, maar je komt er niet, want het graf is waar je heen gaat. Doe wat onder handbereik is en doe het met alle macht. Dat is je taak. Dat is de arbeid waar wij voor bidden. Niet de idealen en dromen waar je toch niet komt. Kijk eens om je heen, vlakbij. Wat zie je daar? Verdriet, nood, tranen, eenzaamheid. Mensen die jou, die u nodig hebben. Het is vlakbij, veel dichterbij dan je wilt zien. Als je alleen naar de verte kijkt, wat je hoofd vindt, zie je niet wat er bij je handen allemaal te doen is. Er is genoeg te doen. Er is genoeg arbeid. Er is genoeg in de kerk, buiten de kerk. Zien wij het? Zijn we bereid om te doen met alle macht wat onze hand vindt om te doen? Je levensdoel ligt niet aan de horizon. Je levensdoel ligt onder handbereik. Jacobus heeft het gezegd, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Een biddag voor gewas en arbeid, daar bidden wij voor. Heere God, geef mij de kracht om het te zien. Geef mij de kracht om zo nodig mijn eigen idealen en mijn eigen carrière en mijn eigen wensen en mijn eigen dromen te verloochenen en te doen wat onderhanden is. Geef mij de kracht om niet teleurgesteld te zijn en ontevreden over mijn leven. Geef mij de kracht om niet te denken, mijn leven is mislukt en ik had graag dat willen doen en ik heb het nooit bereikt. Maar geef mij geopende ogen dat ik zie wat onderhanden is. Werk zat, arbeid. En daarom gaan wij niet bidden vandaag om een ruimer salaris en een leukere baan en een mooie carrière. Wij bidden om de arbeid van Prediker 9 vers 10. Het is een biddag tussen dood en leven. Nu moeten wij werken wat voorhanden is. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij naartoe gaat. Biddag voor gewas en arbeid onder handbereik. En gelukkig mogen wij de lijn ook nog verder trekken. De prediker mocht het al zeggen en mocht het al zien. In zijn leefwereld van het Oude Testament. Wij mogen de woorden van het Nieuwe Testament erbij hebben. Wij mogen meer vergezichten hebben. Nieuwe perspectieven ons geopend door de opstanding van Jezus Christus. Wat zegt de Bijbel dan in het laatste Bijbelboek? De engel zegt het, schrijf het op. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En al hun werken volgen met hen. Wat een belofte is dat. Arbeid. Ook dat werk wat onderhanden is. Die dingen die je tijd en je energie opvragen. En die je carrière misschien belemmeren. Maar dan mogen wij rusten van onze arbeid. Dan is er geen werk meer. Dan is het rusten. Rusten van alle arbeid. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ze mogen rusten, dan is het voorbij. Dan hebben wij de taak gedaan die God ons opgelegd heeft in ons korte, broze, onzekere leventje. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Die onaanzienlijke dingen die je gedaan hebt, zo in je eigen kleine leventje, in die kleine kring dat wat onderhand bereik was, die zorg voor onbeduidende mensen. Maar hun werken volgen met hen. En God heeft het gezien. En God heeft hun behagen alreeds in uw werken. En dan zal het vreugde zijn. Volkomen vreugde. Dan zal het de vreugdemaaltijd zijn van Jezus Christus. getrouwe en goede dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde van uw Heere. En als u dat nu nog niet kent, als u dat uitzicht nog niet hebt, als er na de dood alleen maar dood is, als je er niet over na wilt denken dat je misschien als een vogel gevangen wordt in de strik en als een vis in het boze net. Als je denken stilstaat uit angst voor alles wat gebeuren gaat wanneer je sterven moet. Wat dan? Dan zegt de Heer Jezus, heeft de Heer Jezus ook een opdracht voor u en voor jou van arbeid, van werk. Wat zegt hij? Dit is het werk Gods. Dit is het werk Gods, Johannes 6 vers 29. Dat gij gelooft in hem, in de Heere Jezus Christus, die God gezonden heeft. En wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dan is het vandaag ook een biddag om die arbeid en werk Gods dat gij gelooft. Werk zolang het dag is. Want de uren komt waarin niemand werken kan. Het moment komt dat de oproep er niet meer is. Om te werken, het werk Gods. Om te geloven in de Heere Jezus. Maar vanavond klinkt het. Het is een biddag voor arbeid. Een biddag dat je werkt. Dat je het werk Gods zult doen. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je zult zalig worden. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Wie in mij gelooft, heeft vreugde. Amen. Wij zingen erover uit Psalm 43. De versen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En ook vers 5. Wij zingen vers 4 en 5 uit Psalm 43. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij mogen u danken dat uw evangelie een woord van leven is in een dode wereld. Een woord dat recht maakt wat in ons leven krom is. Een woord dat heelt hetgeen gebroken is. En zo mochten wij samen een dienst hebben op deze biddag voor gewas en arbeid. We bidden, Heere, om brood en arbeid, opdat wij simpelweg zouden mogen leven. Ons leven is broos en zwak. En wij hebben het gebed nodig, Heere, om onze afhankelijkheid te belijden. Dat het leven zomaar voorbij kan zijn. En dat onze levens kunnen zijn. Zoals die vogel die uit de lucht geschoten werd. Een vis in het boze net gevangen. We zijn sterfelijke mensen en we belijden het. Ons leven is geen ogenblik zeker. En wij vragen, Heere, of u het van moment tot moment in uw goedheid en genade wilt onderhouden. We bidden, Heere, dan in het bijzonder voor broeder Pols. Als ook hij die tijd en toeval als het ware ondervindt. Nu onverwachte operatie die morgen zou plaatsvinden is uitgesteld. Heer, u weet hoe moeilijk dat is voor hem en voor zijn vrouw. Maar we bidden, Heere, dat ze ook die dingen in uw vaderlijke hand mogen overgeven. En dat zij daarin zeker mogen zijn dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Heere God, we bidden ook voor die mensen die een gebroken leven hebben. Die hun idealen en dromen zagen vervluchtigen en in scherven vallen. Geef, Heere, dat zij toch ook mogen doen met alle macht wat hun hand vindt om te doen. En dat u hen daarin wilt zegenen. We bidden, Heere, of de vreugde van uw evangelie onze levens mag doortrekken. Want die vreugde is toch de kern van het evangelie. Dat was wat die verloren zoon vond toen hij gevonden werd. Dat was wat hem veranderde van dood in leven. De vreugde van zijn vader. We bidden, Heere, dat die vreugde ons leven mag doortrekken. In alles wat wij doen, zelfs ons eten en ons drinken. En dat het waar mag zijn. Soms zink ik haast weg in een zee van verdriet. Soms ben ik onzegbaar verblijd. Maar wat er ook wisselt, dit ene toch niet, ik heb vrede met God voor altijd. Laat zo het woord van deze avond ook mee mogen gaan en de praktijk van elke dag doortrekken. Heere, geef ons dat wij mogen doen wat onze hand vindt om te doen. Laten wij de ellende en zorgen om ons heen mogen zien en er niet overheen kijken om in de verte te staren. Geef ons die zelfverloochening, geef ons ook die vreugde, Heere, om dat te mogen doen. Sterk onze hand daarin en zegen onze vlijt. En bovenal bidden wij, Heere, dat wij eenmaal mogen rusten van onze arbeid als zalige doden die in de Heere gestorven zijn en dat onze werken mogen volgen met ons. Als daar de stem van de Zoon des Mensen klinken zal en de graven geopend zullen worden en allen zullen opstaan. Degenen die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het eeuwige leven en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Geef, Heere, dat wij mogen weten dat u een welbehagen hebt alreeds in al onze werken en dat onze werken met ons mogen volgen. Wij bidden voor overheid en regering. Heere, geef dat zij mogen zorgen voor stabiliteit en vrede in ons land. Help ze daarin en geef ze wijsheid. Wij bidden voor het onderwijs. Geef dat de jonge mensen onderwijs mogen ontvangen. Dat er ook christelijk onderwijs mag zijn en mag blijven in ons land. Heere, ook dat is niet meer vanzelfsprekend. En geef dat wij dat niet als automatisch en als een recht zullen beschouwen, maar als een voorrecht dat u ons schonk. Gedenk ons als kerk en als gemeente. Heere, dat wij niet alleen het evangelie zullen consumeren, maar dat wij het ook mogen uitdragen in de praktijk van het leven en dat wij daarin het beeld van Christus mogen vertonen. Tracht niet naar de hoge dingen, maar volgt u naar de nederige. Zo heeft hij geleefd en hij heeft gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Vul ons, Heere, ieder persoonlijk en als gemeente, met die geest van Jezus Christus. En laat ook deze dag en deze dienst daartoe mogen bijdragen. En dan zal, Heere, ook de arbeid van deze dag niet ijdel zijn in u de Heere. Hoor ons dan in uw genade die van eeuwigheid is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 124. Ik heb deze psalm gekozen in aansluiting bij vers 12. En we mogen dit vers zingen voor degenen die in geloof aan de strik van de dood ontkomen zijn. We ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los dankzij Christus. En wij zijn vrij geraakt. Wij zingen Psalm 124 vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.